Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Maar voor deze aflevering zal dat zeker betekenen de Turkse en Libanese actualiteit. En dat omwille van het feit dat de Heilige Vader nog bezig is met zijn eerste apostolische reis. Naar Turkije dus en vervolgens naar Libanon. Hij zal op 2 december terugkeren naar het Vaticaan. En we mogen ook verwachten dat hij in de generale audiëntie daarover zal spreken. Voor ons is het zeker de gelegenheid om dus te gaan luisteren naar 2 belangrijke momenten van het begin van deze apostolische reis, die dus plaatsvond in Turkije, en waar we even gaan kijken naar de activiteiten die de Heilige Vader daar heeft doorlopen. We geven u zoveel mogelijk mee van datgene wat de paus daar heeft gedaan en gezegd. Er zijn heel veel activiteiten geweest, heel veel punten op de agenda van de Heilige Vader. Dus ook in de volgende aflevering van Radio Vaticaan zal u kunnen verwachten dat we daar verder blijven bij stilstaan. Dat gezegd zijnde gaan we van start en dan is dat natuurlijk goed om te beginnen bij het begin. Het vertrek vanuit Rome, dat was om 7:20 in de ochtend op donderdag 27 november. Dan heeft de Heilige Vader ook de journalisten die mee met deze reis zijn gegaan begroet aan boord van het vliegtuig. Vervolgens kwam de Heilige Vader om 12:30 aan op de luchthaven in Ankara en volgde een officiële verwelkoming. Om 12:30 stond er reeds een bezoek op het programma aan het mausoleum van Atatürk. En daar heeft de Heilige Vader een bloemenkrans neergelegd bij het graf van deze grote hervormer van Turkije en waar men ook als men Turkije bezoekt of Istanbul bezoekt niet kan aan voorbij gaan. Daar werd dus een grote bloemenkrans met zijn naam op neergelegd bij het graf en was er een kort moment, een officieel moment, daar in het mausoleum. Om 2:50 dan volgde de verwelkomstceremonie in het presidentiële paleis en volgde dus ook een officieel bezoek aan de president van de Republiek, Erdogan. En daar volgde een toch wel opvallend moment. Namelijk, wat me opviel, waren de kleuren die werden gebruikt bij deze ceremonie. Die typische felblauwe, azuurblauwe kleuren van de militaire uniformen. U moet het zich voorstellen, de paus in een zwarte limousine, waar dan een hele kolonne van geruiterde soldaten in mooie gala-uniformen de paus zo begeleiden tot aan het toch wel indrukwekkende presidentiële paleis. En na de officiële begroetingen, ook wanneer de officiële hymnes hadden weerklonken en de nodige saluutschoten, zoals dat hoort bij zo'n officiële begroeting, volgde een moment waar de Heilige Vader de soldaten begroette en zij antwoordden hem als volgt.
Merhaba asker.
Zoe!
Een stevige begroeting waarna de heilige vader samen met de Turkse president zich naar binnen begaf. En waar dan ook het officiële gedeelte van deze ontmoeting verder ging. Na de ontmoeting met de president volgde om 3:30 de ontmoeting met de autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en het corps diplomatique. En dit is een belangrijk moment. Het is de eerste officiële toespraak van de Heilige Vader op Turkse bodem en geeft toch ook altijd wel de sfeer en de bedoeling weer waarom de Heilige Vader nu naar Turkije wilde komen. En waarom hij het programma dat voorbereid is, wat de bedoeling is van zijn reis. We gaan luisteren naar de woorden die de Heilige Vader op die ontmoeting met de officiële autoriteiten heeft uitgesproken.
Thank you very much. Mr. President, distinguished authorities,
meneer de president, geachte autoriteiten, leden van het corps diplomatiek, dames en heren. Hartelijke dank voor uw vriendelijke verwelkoming. Ik ben verheugd dat ik de apostolische reizen van mijn pontificaat mag beginnen met een bezoek aan uw land. Want dit land is onlosmakelijk verbonden met de oorsprong van het christendom en nodigt vandaag de kinderen van Abraham en de gehele mensheid uit tot een broederschap die verschillen erkent en waardeert. De natuurlijke schoonheid van uw land spoort ons aan om Gods schepping te beschermen. Bovendien herinnert de culturele, artistieke en spirituele rijkdom van de plaatsen waar u woont ons eraan dat wanneer verschillende generaties, tradities en ideeën elkaar ontmoeten, er grote beschavingen ontstaan waarin ontwikkeling en wijsheid samenkomen in een eenheid. Enerzijds is het waar dat de menselijke geschiedenis eeuwen van conflicten achter zich heeft en dat de wereld om ons heen nog steeds wordt gedestabiliseerd door ambities en keuzes die gerechtigheid en vrede met de voeten treden. Tegelijkertijd is het, wanneer we met uitdagingen worden geconfronteerd, zowel een geschenk als een verantwoordelijkheid om een volk te zijn met zo'n groot verleden. De afbeelding van de brug over de Dardanellen, gekozen als logo voor mijn reis, geeft op welsprekende wijze de bijzondere rol van uw land weer. U neemt een belangrijke plaats in, zowel in het heden als in de toekomst van het Middellandse Zeegebied en van de hele wereld, vooral door uw interne diversiteit te waarderen. Nog voordat deze brug Azië met Europa en het Oosten met het Westen verbond, verbindt hij Turkije met zichzelf. Ze verbindt verschillende delen van het land en maakt het als het ware van binnenuit tot een kruising van gevoeligheden. In een dergelijk geval zou uniformiteit een verarming zijn. Een samenleving is immers levendig wanneer ze pluralistisch is. Want wat haar tot een burgermaatschappij maakt, zijn de bruggen die haar bevolking met elkaar verbinden. Vandaag de dag worden menselijke gemeenschappen echter steeds meer gepolariseerd en verscheurd door extreme standpunten die hen fragmenteren. Ik verzeker u graag dat christenen een positieve bijdrage willen leveren aan de eenheid van uw land. Zij maken deel uit van en voelen zich verbonden met de Turkse identiteit, die zeer gewaardeerd werd door paus Johannes de 23e, die u zich wellicht herinnert als de Turkse paus, vanwege de diepe vriendschap die hem altijd met uw volk verbond. Hij was van 1935 tot 1945 bestuurder van het Latijnse vicariaat van Istanbul en apostolisch afgevaardigde in Turkije en Griekenland en werkte onvermoeibaar om ervoor te zorgen dat katholieken zich niet zouden uitsluiten van de voortdurende ontwikkeling van uw nieuwe republiek. Hij schreef in die jaren dat hier in dit land Wij, Latijnse katholieken van Istanbul en katholieken van andere ritussen, Armeniërs, Grieken, Chaldeërs, Syriërs enzovoort, een bescheiden minderheid zijn die leeft aan de oppervlakte van een uitgestrekte wereld waarmee we slechts beperkt contact hebben. We willen ons graag onderscheiden van degenen die ons geloof niet belijden, onze orthodoxe broeders, protestanten, joden, moslims, gelovigen en niet-gelovigen van andere religies. Het lijkt logisch dat iedereen zich met zijn eigen zaken, zijn eigen familie of nationale traditie bezighoudt en binnen de beperkte kring van zijn eigen gemeenschap blijft. Mijn dierbare broeders en zusters, mijn dierbare kinderen, ik moet u zeggen dat dit in het licht van het evangelie en de katholieke principes een valse logica is. Einde citaat. Sindsdien zijn er ongetwijfeld grote stappen gezet binnen de kerk en in uw samenleving. Maar die woorden klinken nog steeds sterk door in onze tijd en blijven een inspiratiebron voor een meer evangelische en authentieke manier van denken, die Paus Franciscus de cultuur van de ontmoeting noemde. Vanuit het hart van het Middellandse zeegebied verzette mijn eerbiedwaardige voorganger zich tegen de globalisering van de onverschilligheid, door ons uit te nodigen om de pijn van anderen te voelen en te luisteren naar de roep van de armen en van de aarde. Zo moedigde hij ons aan tot medelevend handelen, dat een weerspiegeling is van de ene God die barmhartig en medelevend is, langzaam tot toorn en rijk aan goedertierenheid. Het beeld van uw grootse brug is in dit opzicht ook nuttig, want God heeft, door zich te openbaren, een brug geslagen tussen hemel en aarde. Hij deed dit opdat onze harten zouden veranderen en zoals het zijne zouden worden. Het is een enorme hangbrug die bijna de wetten van de fysica tart. Evenzo heeft liefde, naast haar intieme en persoonlijke aspecten, ook een zichtbare en openbare dimensie. Bovendien dagen gerechtigheid en barmhartigheid de mentaliteit van macht is recht uit en durven ze te vragen dat mededogen en solidariteit worden beschouwd als de authentieke criteria voor ontwikkeling. Om deze reden is het in een samenleving als die van Turkije, waar religie een zichtbare rol speelt, essentieel om de waardigheid en vrijheid van alle kinderen van God te eerbiedigen, zowel mannen als vrouwen, landgenoten en buitenlanders, armen en rijken. We zijn allemaal kinderen van God, en dit heeft persoonlijke, sociale en politieke implicaties. Degenen met een hart dat zich onderwerpt aan de wil van God bevorderen altijd het algemeen welzijn en respect voor iedereen. Vandaag de dag is dit een grote uitdaging die het lokale beleid en de internationale betrekkingen moet hervormen, vooral in het licht van technologische ontwikkelingen die anders het onrecht zouden kunnen verergeren in plaats van te helpen het te overwinnen. Zelfs kunstmatige intelligentie reproduceert eenvoudigweg onze eigen voorkeuren en versnelt processen die, bij nader inzien, niet het werk zijn van machines, maar van de mensheid zelf. Laten we daarom samenwerken om het traject van ontwikkeling te veranderen en de schade te herstellen die reeds is aangericht aan de eenheid van onze menselijke familie. Dames en heren, ik had het zojuist over de menselijke familie en deze metafoor nodigt ons uit om een verband te leggen, nogmaals een brug te slaan tussen ons gemeenschappelijke lot en de ervaringen van elk individu. Voor ieder van ons was het gezin immers de eerste kern van het sociale leven, waarin we hebben geleerd dat er zonder de ander geen ik bestaat. Meer nog dan in andere landen blijft het gezin van groot belang in de Turkse cultuur en er is geen gebrek aan initiatieven om de centrale rol daarvan te ondersteunen. de houding die essentieel is voor het samenleven, plus de eerste en fundamentele gevoeligheid voor het algemeen belang, rijpen immers juist binnen het gezin. Natuurlijk kan elk gezin zich ook in zichzelf terugtrekken, vijandigheid koesteren of sommige van zijn leden beletten zich te uiten, waardoor de ontwikkeling van hun talenten worden belemmerd. Toch krijgen mensen geen grotere kansen of meer geluk door een individualistische cultuur, nog door minachting te tonen voor het huwelijk of openheid voor het leven te mijden. Bovendien zijn consumptiemaatschappijen misleidend, omdat eenzaamheid er een business van wordt. We moeten hierop reageren met een cultuur die affectie en persoonlijke verbondenheid waardeert. Want enkel samen kunnen we ons authentieke zelf worden. Enkel door liefde wordt ons innerlijk leven diepgaand en onze identiteit sterk. Wie fundamentele menselijke banden minacht en niet leert omgaan met hun beperkingen en kwetsbaarheid, wordt gemakkelijker intolerant en niet in staat om met onze complexe wereld om te gaan. Tegelijkertijd komen de waarden van de echtelijke liefde en de bijdrage van vrouwen op een heel specifieke wijze tot uiting in het gezinsleven. Vooral vrouwen stellen zich door hun studies en actieve deelname aan het beroeps-, culturele en politieke leven steeds meer ten dienste van uw land en de positieve invloed daarvan op het internationale toneel. We moeten dan ook veel waarde hechten aan de belangrijke initiatieven op dit gebied, die het gezin en de bijdrage van vrouwen aan de volledige ontplooiing van het sociale leven ondersteunen. Meneer de president, mogen Turkije een bron van stabiliteit en toenadering tussen volkeren zijn, ten dienste van een rechtvaardige en duurzame vrede. De bezoeken aan Turkije van 4 pausen, Paulus VI in 1967, Johannes Paulus II in 1979, Benedictus XVI in 2006 en Franciscus in 2014 tonen aan dat de Heilige Stoel niet enkel goede relaties onderhoudt met de Republiek Turkije, maar ook wil samenwerken aan de opbouw van een betere wereld met de bijdrage van dit land, dat een brug vormt tussen Oost en West, tussen Azië en Europa, en een kruispunt is van culturen en religies. De bijzondere gelegenheid van mijn eigen bezoek, de 1700ste verjaardag van het Concilie van Nicea, spreekt tot ons van ontmoeting en dialoog, net als het feit dat de eerste 8 ecumenische concilies werden gehouden in het gebied van het huidige Turkije. Vandaag de dag hebben we meer dan ooit behoefte aan mensen die de dialoog bevorderen en deze met vaste wil en geduldige vastberadenheid in praktijk brengen. In de nasleep van de tragedies van 2 wereldoorlogen die hebben geleid tot de oprichting van grote internationale organisaties, maken wij nu een fase door die gekenmerkt wordt door een verhoogd niveau van conflicten op mondiaal niveau, aangewakkerd door de heersende strategieën van economische en militaire macht. Dit maakt mogelijk wat Paus Franciscus een derde wereldoorlog, die stukje bij beetje wordt uitgevochten, noemde. We mogen hier op geen enkele wijze aan toegeven. De toekomst van de mensheid staat op het spel. De energie en middelen die door deze destructieve dynamiek worden opgeslokt, worden afgeleid van de echte uitdagingen waar de menselijke familie vandaag de dag samen voor zou moeten staan, namelijk vrede, de strijd tegen honger en armoede, gezondheid en onderwijs en de bescherming van de schepping. De Heilige Stoel wil met alleen zijn spirituele en morele kracht samenwerken met alle naties die de integrale ontwikkeling van elke persoon ter harte gaat. Laten wij dan samen wandelen in waarheid en vriendschap, in nederig vertrouwen op de hulp van God. Ik dank u. De toespraak van paus Leo XIV tot de autoriteiten in Turkije. En dus daarbij was hij onder meer gezeten natuurlijk naast de president en zijn echtgenote. Ook kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris, is meegereisd, als ook enkele andere belangrijke kardinalen, onder meer die van de interreligieuze dialoog. En we zagen ook op de beelden toch wel hartelijke uitwisselingen tussen de Heilige Vader en de delegatie, als ook de aanwezigheid van de ecumenische patriarch van Constantinopel. Zoals u kon horen is de Heilige Vader dus afgereisd naar Turkije onder meer om de 1700ste verjaardag van het Concilie van Nicea te vieren. Wat wel duidelijk was in de beelden, dat is dat de president van Turkije duidelijk de teugels in handen wil houden. Hier en daar was het niet altijd even duidelijk wie wanneer naar buiten zou gaan. Het was niet altijd even goed gecoördineerd. Maar we zien dat het gaat over een belangrijk bezoek. U hoorde de Heilige Vader ook al aanhalen dat andere pausen ook naar Turkije zijn gegaan. En ook de bijzondere band die de heilige paus Johannes de 23e had natuurlijk met Turkije, omwille van zijn ambt dat hij daar heeft bekleed en dat in dienst van de heilige stoel. Om 5:20 is de heilige vader vertrokken uit Ankara en per vliegtuig naar Istanbul gereisd. Daar kwam hij aan om 7:00 s'avonds in de luchthaven Atatürk. Op vrijdag 28 november, moet ik zeggen, volgde om 9:30 een ontmoeting met de bisschoppen, de priesters, diakens, godgewijde mannen en vrouwen en pastorale werkers in de kathedraal van de Heilige Geest in Istanbul dus. We gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader toen hij de katholieke gemeenschap in Istanbul toesprak.
Your Excellencies, dear brother priests, dear religious sisters and brothers, pastoral workers.
Uwe Excellenties, dierbare broeders in het priesterschap, dierbare religieuze zusters en broeders, pastorale werkers en al mijn broeders en zusters, het is mij een grote vreugde om bij u te zijn. Ik ben de Heer dankbaar dat Hij mij tijdens mijn eerste apostolische reis de genade heeft geschonken om dit heilige land te bezoeken, namelijk Turkije, een plaats waar de geschiedenis van het volk Israël samenkomt met het ontstaan van het christendom, waar het Oude en het Nieuwe Testament elkaar omarmen en waar de bladzijden van talrijke concilies zijn geschreven. Het geloof dat ons verenigt heeft diepe wortels. Gehoorzaam aan Gods roeping vertrok onze vader Abraham uit Ur in Chaldea en vervolgens vanuit de regio Haran in het zuiden van het huidige Turkije vertrok hij naar het beloofde land. Toen de tijd rijp was, na Jezus' dood en verrijzenis, kwamen ook zijn leerlingen naar Anatolië. In Antiochië, waar de heilige Ignatius later bisschop zou worden, werden zij voor het eerst christenen genoemd. En vanuit die stad begon de heilige Paulus enkele van zijn apostolische reizen die leidden tot de stichting van vele gemeenschappen. Het was eveneens in Efeze, aan de kust van het Anatolische Schiereiland, waar volgens sommige oude bronnen Johannes, de geliefde leerling en evangelist, leefde en stierf, dat dit gebeurde. Verder herinneren wij ons met bewondering de grote Byzantijnse geschiedenis, de missionaire impuls van de kerk van Constantinopel en de verspreiding van het christendom in de Levant. Ook vandaag de dag zijn er in Turkije nog veel gemeenschappen van christenen van Oosterse ritus, Armeniërs, Syriërs en Chaldeërs, naast die van de Latijnse ritus. Het ecumenisch patriarchaat blijft een referentiepunt voor zowel zijn Griekse gelovigen als voor die van andere orthodoxe kerken. Dierbare vrienden, jullie gemeenschappen zijn voortgekomen uit de rijkdom van deze lange geschiedenis. En jullie zijn het die vandaag geroepen zijn om het zaad van het geloof te koesteren dat ons is nagelaten door Abraham, de apostelen en de kerkvaders. De geschiedenis die aan jullie voorafgaat, is niet iets dat enkel maar moet worden herinnerd en vervolgens vereerd als een glorieus verleden, terwijl we met berusting kijken naar hoe klein de katholieke kerk in aantal is geworden. Integendeel, we worden uitgenodigd om een evangelische visie aan te nemen, verlicht door de Heilige Geest. Als wij met Gods ogen kijken, ontdekken we dat Hij de weg van de kleinheid heeft gekozen en in ons midden is nedergedaald. Dit is de weg van de Heer, waarvan we allemaal geroepen zijn om te getuigen. De profeten kondigen Gods belofte aan door te spreken over een kleine spruit die zal ontspruiten. Jezus prijst de kleinen die op hem vertrouwen. Hij leert dat Gods koninkrijk zich niet opdringt met machtsvertoon, maar groeit als het kleinste zaadje dat in de aarde wordt geplant. Deze logica van kleinheid is de ware kracht van de kerk. Die ligt niet in haar middelen of structuren, nog hangen de vruchten van haar zending af van aantallen, economische macht of sociale invloed. De kerk leeft veel eer in het licht van het Lam. Verzameld rond hem wordt zij door de kracht van de Heilige Geest de wereld ingezonden. In deze missie wordt zij voortdurend opgeroepen om te vertrouwen op de belofte van de Heer. Wees niet bang, kleine kudde, want het is uw Vader een welgevallen u het koninkrijk te geven. En laten we ook de woorden van Paus Franciscus in gedachten houden, die zei: een christelijke gemeenschap waarin de gelovigen, priesters en bisschoppen niet de weg van de kleinheid volgen, heeft geen toekomst. Het koninkrijk van God ontkiemt in kleine dingen, altijd in wat klein is. De kerk in Turkije is een kleine gemeenschap, maar vruchtbaar als een zaadje en als zuurdesem van het koninkrijk. Ik moedig u daarom aan om een spirituele houding van vertrouwen en hoop te cultiveren, geworteld in het geloof en in eenheid met God. Het is nodig om met vreugde te getuigen van het evangelie en met hoop naar de toekomst te kijken. Er zijn al duidelijk enkele hoopvolle tekenen aanwezig. Laten wij daarom de Heer vragen om de genade, om ze te herkennen en te koesteren. Er zijn misschien nog andere tekenen die we op creatieve wijze moeten uitdrukken door volharding in het geloof en in het getuigenis. Een van de mooiste en meest veelbelovende tekenen zijn volgens mij de vele jongeren die met hun vragen en zorgen bij de katholieke kerk aankloppen. In dit verband moedig ik u aan om het goede pastorale werk dat u doet verder te zetten. Ik moedig u ook aan om te luisteren, jongeren te begeleiden en speciale aandacht te schenken aan die gebieden waar de kerk in Turkije geroepen is om te dienen, ecumenische en interreligieuze dialoog, het doorgeven van het geloof aan de lokale bevolking en pastorale dienstverlening aan vluchtelingen en migranten. We gaan zo meteen verder met deze toespraak van de Heilige Vader tot de Katholieke Kerk in Turkije. En dan horen wij meer over dat laatste punt wat hij heeft gemaakt, namelijk het aspect van de pastorale dienstverlening aan vluchtelingen en migranten. We gaan eerst samen met hem het Angelus bidden. We doen dat voor de geestelijke vruchten van zijn eerste apostolische reis naar Turkije en ook naar Libanon. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog verder luisteren naar het tweede deel van de woorden van Paus Leo XIV in Turkije, Istanbul.
Angelus Domini nuntiabit Mariae.
Et concepit in de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
E cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Wij overlopen samen de apostolische reis van Paus Leo XIV, het eerste deel in Turkije, het tweede deel in Libanon, en waren ondertussen al even gevorderd in zijn toespraak die hij gegeven heeft op het gebedsmoment, wanneer hij samengekomen is met de katholieke kerk in Istanbul. We gaan verder luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV.
This last aspect deserves special reflection. The significant presence of migrants.
Dit laatste aspect verdient speciale aandacht. De aanzienlijke aanwezigheid van migranten en vluchtelingen in dit land stelt de kerk voor de uitdaging om enkele van de meest kwetsbaren op te vangen en te dienen. Tegelijkertijd bestaat deze kerk zelf grotendeels uit buitenlanders. En velen van u, priesters, zusters, Godgewijden, pastorale werkers komen uit andere landen en dit vraagt om een bijzondere inzet voor inculturatie, zodat de taal, de gewoonten en de cultuur van Turkije steeds meer de uwe worden. Bovendien verloopt de communicatie van het evangelie altijd via een dergelijke inculturatie. Ik wil er ook aan herinneren dat de eerste 8 ecumenische concilies in uw land zijn gehouden. En dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste concilie van Nicea plaatsvond. Een mijlpaal in de geschiedenis van de kerk, maar ook van de mensheid als geheel. Deze nog steeds relevante gebeurtenis stelt ons voor verschillende uitdagingen die ik graag wil noemen. De eerste is het belang van het begrijpen van de essentie van het geloof en van het christendom. Rondom de geloofsbelijdenis herontdekte de kerk in Nicea haar eenheid. De geloofsbelijdenis is niet enkel een leerstellige formule. Het is een uitnodiging om te midden van verschillende gevoeligheden, spiritualiteiten en culturen, de eenheid en de essentie van het christelijk geloof te zoeken. gericht op Christus en op de traditie van de kerk. Nicea vraagt ons nog steeds, wie is Jezus voor ons? Wat betekent het in wezen om christen te zijn? De geloofsbelijdenis, die we eensgezind samen belijden, wordt een criterium voor onderscheiding, een kompas, het centrum waar onze overtuigingen en handelingen omheen moeten draaien. Als ik het heb over het verband tussen geloof en werken, wil ik de internationale organisaties bedanken voor hun steun aan de liefdadigheidsactiviteiten van de kerk, in het bijzonder voor de hulp die ze hebben geboden aan de slachtoffers van de aardbeving in 2023. En ik wil hier in het bijzonder Caritas Internationalis en Kirche in Nood, Kerk in Nood, noemen. De tweede uitdaging is de urgentie om in Christus het aangezicht van God de Vader te herontdekken. Nicea bevestigt de goddelijkheid van Jezus en zijn gelijkheid met de Vader. In Jezus vinden we het ware aangezicht van God en zijn definitieve woord over de mensheid en de geschiedenis. Deze waarheid daagt voortdurend onze eigen ideeën over God uit, wanneer ze niet overeenkomen met wat Jezus heeft geopenbaard. Ze nodigt ons uit tot voortdurend onderscheidingsvermogen met betrekking tot onze vormen van geloof, gebed, pastoraal leven en spiritualiteit. Maar er is ook nog een andere uitdaging, die we een nieuw arianisme zouden kunnen noemen. Aanwezig in de hedendaagse cultuur en soms zelfs onder gelovigen. Dit doet zich voor wanneer Jezus enkel op menselijk niveau wordt bewonderd, misschien zelfs met religieus respect, maar niet echt wordt beschouwd als de levende en ware God onder ons. Zijn goddelijkheid, zijn heerschappij over de geschiedenis, wordt overschaduwd en hij wordt gereduceerd tot een groot historisch figuur, een wijze leraar of een profeet die voor gerechtigheid vocht, maar niets meer dan dat. Nicea herinnert ons eraan dat Jezus Christus geen figuur uit het verleden is. Hij is de Zoon van God, die onder ons aanwezig is en de geschiedenis leidt naar de toekomst die God heeft beloofd. Ten slotte is de derde uitdaging de bemiddeling van het geloof en de ontwikkeling van de leer. In een complexe culturele context drukte de geloofsbelijdenis van Nicea de essentie van het geloof uit door middel van de filosofische en culturele categorieën van die tijd. Maar slechts enkele decennia later, tijdens het Eerste Concilie van Constantinopel, zien we dat deze verder werd verdiept en uitgebreid. Dankzij deze leerstellige ontwikkeling ontstond een nieuwe formulering, de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel, die wij samen beleiden in onze zondagse liturgieën. En ook hier leren wij een belangrijke les. Het christelijk geloof moet altijd worden uitgedrukt in de talen en categorieën van de cultuur waarin wij leven, net zoals de kerkvaders dat deden in Nicea en in de andere concilies. Tegelijkertijd moeten we het wezen van het geloof onderscheiden van de historische formules die het uitdrukken. Formules die altijd gedeeltelijk en voorlopig zijn en kunnen veranderen naarmate de leer beter wordt begrepen. Laten we ons herinneren dat de nieuwste kerkleraar, de heilige John Henry Newman, aandrong op de ontwikkeling van de christelijke leer, omdat de leer geen abstract, statisch idee is, maar het mysterie van Christus zelf weerspiegelt. Daarom is de ontwikkeling ervan organisch, vergelijkbaar met die van een levende werkelijkheid, die geleidelijk aan het wezenlijke hart van het geloof aan het licht brengt en vollediger tot uitdrukking brengt. Dierbare vrienden, voordat ik besluit, wil ik graag iemand in herinnering brengen die jullie zo dierbaar is. De heilige Johannes de 23e, die de mensen van dit land lief had en diende. Hij schreef, citaat, Ik herhaal graag wat ik in mijn hart voel. Ik houd van dit land en zijn inwoners. Einde citaat. Terwijl hij vanuit het raam van het Jezuïtenhuis keek naar de vissers die druk bezig waren met hun boten en netten op de Bosporus, vervolgde hij: het uitzicht ontroert mij. Onlangs, rond 1 uur 's nachts, regende het pijpenstelen, maar de vissers waren er nog steeds, onverstoorbaar bezig met hun zware werk. Het is onze ernstige en heilige plicht om de vissers van de Bosporus na te volgen, dag en nacht werkend, met hun fakkels aan, elk op zijn kleine boot, de aanwijzingen van hun geestelijke leiders volgend. Ik hoop dat jullie door dezelfde passie geraakt zullen worden om de vreugde van het geloof levend te houden en te blijven werken als moedige vissers in de boot van de Heer. Mogen de Allerheiligste Maagd Maria de Theotokos voor jullie bemiddelen en jullie onder haar hoede houden. Ik dank u. De woorden van de Heilige Vader bij deze gebedsbijeenkomst met de Katholieke Kerk in Istanbul. Daarna volgde om 11:20 nog een bezoek aan het verzorgingstehuis van de kleine zusters van de armen, waarna hij om 2:15 per helikopter naar Iznik afreisde. Om 15:30 vond daar een ecumenische gebedsdienst plaats bij de archeologische opgravingen van de oude basiliek van Sint Neophytos. En vervolgens ging hij terug per helikopter naar Istanbul, waar om 18:30 een privébijeenkomst met de bisschoppen in de apostolische residentie, dus van de apostolische delegatie, plaatsvond. En we gaan een volgende keer zeker nog blijven stilstaan bij zijn bezoek aan Iznik, de plaats dus waar het concilie van Nicea heeft plaatsgevonden, belangrijke locatie die de Heilige Vader heeft bezocht. En gaan we natuurlijk verder verslag geven van de apostolische reis in Turkije, maar ook zeker Libanon. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, waar wij samen het eerste deel van de apostolische reis van Paus Leo XIV naar Turkije en naar Libanon hebben kunnen bespreken en beluisteren. Volgende keer dus het vervolg van deze apostolische reis, de eerste van het pontificaat van Paus Leo XIV. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en danken u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.